Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan de gasten die in ons midden zijn. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ook hen hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend is dominee Ter Napel, ook hartelijk welkom. En onze organist is Bert Howard. Ik heb vandaag maar één mededeling en dat is eigenlijk een mededeling dat wij volgende week zondag 10 augustus hopen te vieren het heilig avondmaal. Met als voorganger dominee Maliepaard. Ik hoop dat u in de week daar naartoe daar allemaal bij stil wil staan. En zodat wij volgende week een gezegende avondmaalviering met z'n allen mogen vieren. Verder heb ik als mededeling dat de collecte bestemd is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen vandaag gaan naar onze invalorganist Bert Howard. Dan wens ik u allen nog een gezegende dienst en draag de dienst graag over aan de dominee.
Dat kan niet heel mooi zijn. Het doet mij deugd dat mijn speciale vriend weer aanwezig is. Fijn in uw midden te zijn, broeders en zusters. Ik ga er even bij zitten, want ik heb een lange rit achter de rug. We hebben samen een voorzang opgezocht. Dat is van u wil ik zingen, wie engelen omringen. Die moet u in de evangelische liedbundel vinden. En het nummer ben ik even kwijt.
356.
366. Goed. 1 en 3. Dat wist ik nog. Het is wat improvisatie af en toe hier, dat weet ik. Zullen we deze dienst in stil gebed bij de Heere brengen? Want ook deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we gaan verder met het zingen van Psalm 103, vers 2 en vers 3. Samen met u de wet lezen en dat wil ik graag doen uit Galaten. Galaten 5 vers 13. En dan lees ik eigenlijk, we mag gewoon doorlezen tot vers 26. Dus het hoofdstuk uit. Want u bent geroepen om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet is in één woord vervuld in dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien u echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat u niet door elkaar wordt verslonden. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar graag wil. Indien u echter u door de geest laat leiden, dan bent u niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht en tweedracht. Partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserij en dergelijke waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb. Dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven, maar de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruistigd. Indien we door de geest leven, laten we dan door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. De tekst die gebruikt twee keer, op een andere manier, maar wel hetzelfde bedoelt hij. Tegen zodanigen is de wet niet, of u bent niet onder de wet. En wij lezen vaak in de kerk, ik heb het nu niet gedaan, maar op een andere keer doe ik het misschien wel weer. Exodus 20, de 10 geboden. Hoe zijn wij dan niet onder de wet? En ik geloof dat Paulus bedoelt onder de veroordeling van de wet. Hoe leven wij nu volgens de wet? Maar we leven niet meer onder het oude verbond. Ik bedoel, maar dan moet je de Hebreeënbrief lezen, die daar nogal pittig tegen het keer gaat. Maar hoe houden wij nu de wet? Want die wet geldt voor ons. We mogen nog steeds niet stelen, we mogen nog steeds niet scheiden, we mogen nog steeds niet liegen en noem het zomaar op. Nou zegt Paulus, en dat heeft hij hier ook verteld en dat vertelt hij op andere plekken in het Nieuwe Testament in zijn brieven. Als je leeft door de liefde, dan vervul je, voer je uit de wet. En hoe leven we nou door de liefde? Dat is door het geloof, want een andere manier van leven als christen is er niet. Zalig diegenen die Gods wet en woord horen, bewaren, geloven en doen. En wilt u als antwoord zingen Psalm 19, het vijfde vers. We gaan samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we als gemeente deze zondagmorgen hier voor uw troon mogen komen als mensen. Mensen die door u geroepen zijn. Mensen die zich mogen verheugen in de Heer Jezus Christus. Kinderen die gedoopt zijn en opgenomen zijn in het verbond. We danken u daarvoor. We danken u, Heere, dat we nog steeds onszelf mogen bewegen op dat erf. En we danken u voor het bloed van het lam wat reinigt van alle ongerechtigheid. We prijzen uw naam voor uw woord. Want dat woord voedt op tot gerechtigheid, tot eeuwig leven, tot heiligmaking. Heere, maar het is niet zo dat we automatisch behouden worden. Het is door wedergeboorte dat we het Koninkrijk Gods mogen zien. We gaan vanmorgen praten over de genezing van Naaman, de Syriër, die generaal, die bij Elisa terechtkomt en zich 7 keer onderdompelt in de Jordaan. Dat had nogal wat voeten in de aarde trouwens. En ik wil u vragen of u dat woord aan ons hart wil zegenen en stem wil geven om te spreken kracht en bijstand. Ik wil u bidden of het woord ons zegenen mag, zodat we de week in kunnen ons ook richting avondmaal kunnen begeven, de komende week. Heere, we bidden u voor ieder die hier is. We bidden u om opbouw, om liefde, om kracht en om sterkte ook. Ja, als het leven ouder wordt. We bidden u ook voor degenen die hier niet kunnen zijn. Heere, wellicht wel willen. Wilt u erbij zijn met uw troost en met uw liefde. Laat de band en internet uitkomst brengen. Maar heere, degenen die aan je die deur mislopen. niet willen, eigenlijk, in de kerk gezegd. En dat is minder. Want hoe je ook denkt over een kerk, hoe je ook denkt over een preek, hoe je ook denkt over geloof, je kunt niet alleen geloven. Ja, wel een persoonlijk geloof, maar verder doe je dit met elkaar in wat u noemt uw lichaam. Breng dus terug, o heren, zoals u schapen in het nachtverblijf bijeen brengt en heeft gebracht en nog brengt. En als we dan met een algemene uitdrukking voor de, bidden voor de ellende in de wereld, dan weten we allemaal waar onze gedachten naartoe gaan. En ik zou het willen toespitsen op de vrede voor Jeruzalem. Vrede. Heren, daar. In dat enorme explosieve werelddeeltje. En die vrede komt als u komt. Als Jezus werkelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengt. En daarvoor komt uw volk in grote getalen, als ik de profetieën goed begrijp, tot geloof. En hier is soms heb ik het idee dat dat bezig is te beginnen. Wilt u uw werk volvoeren en uw woord vervullen. We bidden voor al die andere zaken, overstromingen en aardbevingen, vliegtuigongelukken en alle nasleep die daarbij zit. En we kunnen dan alleen maar zeggen één ding, we leven in een gebroken wereld. En die zucht, die hijgt naar het openbaar worden van de zonen Gods. Wees bij de regering, koningshuizen, wees met ieder die boven ons gesteld is. En wil, o Heer, dit samen zijn in Jezus' naam zegenen. Amen. Ik lees met u 2 Koningen 5 vers 1 tot 19. Dat is een vrij lang gedeelte, maar dat wil ik ook als tekst nemen in deze morgen. Dat gaat dus inderdaad over Naaman. En in vers 20 gaat het dan over Gehazi. En dat laat ik er buiten. Dat is misschien het onderwerp voor een andere preek. Maar het gaat nu even over Naaman, de legersoverste van de koning van Aram. En hij was zeer gezien bij zijn heer. En stond in hoge gunst, want door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man was een krijgsheld en hij was melaats. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegenomen. Ze was in dienst van de Amans vrouw en ze zei tot haar meesteres, ach, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou die hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. De koning van Aram zei, welaan, ga heen, ik wil u een brief aan de koning van Israël zenden. Zo ging hij heen en nam met zich mee een 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenkleren. En hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin stond geschreven, nu dan! Zodra u deze brief bereikt, zie ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat u hem verlost van zijn melaatsheid. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei, ben ik God, of een God, zou je ook nog uit het Hebreeuws kunnen lezen, om te kunnen doden en levend maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen. Voorzeker, let op. Ziet, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Zodra Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, zond hij tot de koning de boodschap, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, omdat hij weet dat er een profeet in Israël is. En Haman kwam met zijn paarden, met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Elisa zond een bode tot hem met de opdracht: ga heen. En baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en u zult rein zijn. Toen werd Naaman toornig en ging heen en hij zei: zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heer is een God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daar niet kunnen baden en rein worden? Daarom wendde hij zich om en ging heen. Ja, zat hier in grimmigheid en was gewoon zo kwaad als een spin. Toen traden echter zijn dienaren nader en spraken hem aan en zeiden: mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zou u dat dan niet doen? Hoeveel te meer nu hij u tot u gezegd heeft: baat u en u zult rein worden. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 keer onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods, en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een klein jongetje, of een kleine jongen, en hij was rein. Daarop keerde hij terug naar de man Gods, hij zelf met zijn hele gevolg, en bij hem gekomen ging hij voor hem staan en zei: zie, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is, behalve in Israël. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft in wiens dienst ik sta, ik neem niets aan. En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naaman: indien dan niet, laat aan uw knecht een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan de Heere. Maar mogen de Heere dit aan uw knecht vergeven, wanneer mijn heer, dat is die koning van Aram, in de tempel van Rimmon komt om zich al daar neer te buigen terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij ook in die tempel van Rimmon moet neerbuigen. Mogen de Heere deze zaak aan uw knecht vergeven. En hij zei tot hem: ga heen in vrede. Er staat 1 woord hier in het Hebreeuws: shalom. Dat is mijn tekst en mijn schriftlezing, broeders en zusters. Mag ik u vragen Evangelische Liedbundel 360 te zingen? Dan zal ik proberen de preek door te geven. Mij heb vrijgekocht en door uw bloed genaamd. Ik had de duivel ook vermocht, mijn voorrecht en voortrekt. Niet trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw. Namen op de prediking wil ik u vragen, zonder dat ik het verder aankondig, nummer 341 te zingen, Heer God, u loven wij, anders genoemd het Ambrosiaans lofgezang. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, het is nogal een bekend verhaal deze morgen. Naaman de Syriër. We hebben in het boek Rut de vrouwelijke vorm van zijn naam. Die kent u wel. Dat is Naomi. Een O is vrouwelijk in het Hebreeuws en een A is mannelijk. Dan weet u dat ook. Dus ook hier betekent zijn naam de liefelijke, de aangename. En die Arameese generaal, dat is een flinke held, dat is een man van aanzien. En dan staat er op een gegeven moment, hij aangenaam was bij de koning, maar dat betekent dit. Als hij zich voor de koning neerboog, nou elke koning in die tijd had zo'n scepter, weet je wel, die kent u nog van Ahasveros en Esther. En dan tilde die koning met zijn scepter het gezicht van Naaman op. Hij mocht de koning aankijken. Nou, deze goede ziel had goddelijke status, dus u weet wat voor voorrecht dat was. De Heer heeft Syrië de overwinning gegeven, staat er dan. Een beetje moeilijke uitdrukking trouwens, in de oorlog, ja, 854. Ik weet niet of het jaartal helemaal correct is. Ik vond het ergens in een commentaar. Er worden twee slagen genoemd. En ik heb het idee dat ik het beste de slag bij Ramoth en Gilead kan pakken. Toen Achab stierf, dat weet u nog wel. En toen de 10 stammen en de 2 stammen gezamenlijk ten oorlog trokken bij Ramoth en Gilead. Dan kan ik tenminste plaatsen dat de Heere Syrië de overwinning gaf. Dan is dat wat helderder, heb ik het idee. Nou, Naaman die heeft een geweldige loopbaan. Zijn leven is een successtory. Hij is rijk. Hij geniet aanzien. Wie doet me wat? En, u raadt het al wat ik ga zeggen. Hij is meelaats. Soms wordt er verklaard dat hij een uitziekte is, heeft, uitvraat, wordt er in de NBV vertaald. Ik kan het niet ontkennen, dat is mogelijk. Leviticus 13, het Hebreeuws geeft ruimte. Maar Gehazi wordt gestraft met de ziekte van Naaman. Dat houdt in dat hij nog werkelijk meelaats was. Wit als sneeuw staat er dan zelfs bij. Die generaal kan die ziekte wat licht nog verborgen houden onder zijn mouw van zijn uniform, zo stel ik me dat wat voor. Ik weet niet precies hoe die goede zielen daar gekleed waren. Maar in ieder geval, ja, hij kan het nog verhullen. Nu bevindt zich in het huis van Naaman een slavin. Ja, die wordt in de vertellingen op de zondagschool, kan ik me nog wel herinneren, enorm kwijtgemaakt. Maar ik schat het toch een jaar 15, 16. Dat kan ik natuurlijk niet hard maken. Maar dat lijkt me in het geval van de conversatie met de vrouw van de Aman toch een redelijke leeftijd. Vrouwen praten graag met vrouwen. Dat is bekend. En dan kunnen wij beter als mannen een straatje om. Dat is ook bekend. En dat meisje, dat laat een keer vallen, ja, ze lijkt goed behandeld in dat gezin. Want ze heeft bekommerd zich om die generaal. Maar ja, haar uitspraak zegt wel iets over haar geloof. Daar kunnen wij een puntje aan zuigen, denk ik. Ruim geloof, kinderlijk geloof misschien wel. Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Dus Elisa die blijkt buiten de landsgrenzen ook een bepaalde naam opgebouwd te hebben. En Naaman gaat met het bericht naar zijn koning. En het gevolg is dat er een imposante stoet vertrekt naar Samaria, compleet met een brief voor de koning van Israël, om vooral die generaal maar eventjes van zijn meelaatsheid te verlossen. Het gevolg hiervan weer is algemene paniek in het paleis. En de koning van Israël roept vertwijfeld uit dat hij God niet is. Dan kun je ook vanuit de Hebreeuws vertalen, als er geen lidwoord staat, een God. Met een kleine g. Maar ik heb het idee dat hij toch echt Elohim met een grote g bedoelt. Ik kan toch geen doden levend maken. En trouwens, dat is opnieuw een aanduiding dat Naaman echt werkelijk meelaats is. Die koning van Assur die zoekt oorlog. En heel Samaria is over de kop. Nou ja, dat kan ook moeilijk niet anders. Als er zo'n groot imposant stoet voor het paleis van de koning van Tienstammerrijk in Samaria stopt. Elisa hoort ervan. En hij laat die koning, het is Joram, dacht ik, als ik het goed onthouden heb. Een zoon van Ahab is dat. Via een boodschapper weten, nou stuur die generaal maar even naar mij. Waarom keur je kleren doen niet zo moeilijk? Nou, dat is kort de geschiedenis. En wat kunnen we er nou mee aan? Wat kunnen we er nou van leren? Eerst maar eens een thema. Naaman op bezoek bij Elisa. Pak een beet. En dan heb ik drie gedachten die komen uit dat thema zo uitvloeien. Naaman, de slavin en Elisa en zijn opdracht. Laat ik het zo maar noemen. Nou, Naaman als persoon, ik heb ik al uitgebreid wat zo behandeld. Zijn leven is, ik zei het al, een successtory. Macht, aanzien, rijkdom. En velen spiegelen zich aan hem en willen graag zijn zoals hij in zijn voetsporen treden. Er zullen er ook wel jaloers zijn. Maar zijn positie dwingt in ieder geval respect af. Wie doet hem wat? Een man om tegenop te kijken. Doen wij dat nou ook, broeders en zusters? Een rijke zakenman. Een astronaut. Trouwens, ik stapte niet eens zo'n raket, maar vooruit maar. Ik heb hoog tevreden tenslotte. Maar sommigen willen dat erg graag. En ik zou toch wel wat rijker kunnen zijn dan ik nu ben. Ik heb maar een simpel kantoorbaantje. En ik sta in de lopende band. En kijk die managers eens, die gooien miljoenen over de balk. En dan broeders en zusters, dan kijken wij naar de buitenkant. Al die successtories, al die levensverhalen hebben een andere keerzijde. En trouwens, ons leven is dat ook. Een bekende uitdrukking, hoewel ik hem niet helemaal onderschrijf, als uitdrukking wel, maar als betekenis niet helemaal. Elk huis heeft zijn kruis. Maar iedereen heeft wat. Het leven van een Aman wordt eigenlijk van de een op de andere dag op zijn kop gezet. Hij is ziek. Dan loopt hij dan met al zijn eer, de mensen buigen op de straat, maar hij is ziek. Daar staat hij dan, die man van aanzien die voor de koning knielt en de koning mag aankijken, maar hij is ziek. En al zijn rijkdom, en Naaman weet dat ook, is niet genoeg. En dan zou het er graag voor over hebben om hem te genezen. Staat er zo compact. Hij is melaats. En dat ene zinnetje maakt alles anders. Deze ziekte bederft zijn hele toekomst. En deze geweldige generaal, ja, die wacht eigenlijk een ellendige, pijnlijke dood in afzondering. Onherroepelijk in die dagen. Broeder en zuster, is uw leven ook eens op zijn kop gezet? Ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden in Heerenveen geroepen werd. Toen kreeg ik telefoon uit het ziekenhuis. Ja, een broeder is opgegeven. Wilt u even komen? Nou, je schrikt even. En mijn vrouw die zei, nou, ik ga wel even mee. Dus wij, knap pak aan, want thuis liep ik met een spijkerbroek als ik achter mijn computer zat. Naar Heerenveen, naar het Jongenskans. Dat is het ziekenhuis. Ik heb er zelf ook een week gelegen. Nou, die kamer stond vol met alles, familie en verpleegsters en weet ik niet wat. En ik zei tegen Hilda, wil je even vragen of iedereen even vertrekt, 5 minuten. Want ik wil deze broeder even alleen spreken. Broeders en zusters, het leven steekt anders in elkaar dan alle reclames voor de televisie je voorspiegelen. Geniet zus en zo, kies voor dat en noem het maar op. En zappen heeft ook geen zin, maar ze hebben het allemaal op hetzelfde tijdstip tegenwoordig. We leven als mensen in een gebroken wereld. En de aarde is, en laten we het dan gewoon maar tegen elkaar zeggen, vervloekt omwille van Adam en brengt doorns en distels mee. En ook wij krijgen berichten die ons leven op zijn kop zetten. Rouw, ziekte, een plotseling ongeluk, werkloosheid. En als we denken dat de zaak op de rails staat, dan gebeurt er wel iets. Ik heb een boek van Lloyd Jones bij deze preek gebruikt. Het Evangelie uit het Oude Testament heet het in het Nederlands. En Lloyd Jones, dat is was een prediker in Londen, die raadt aan, pak nou eens een biografie van al die grote mannen. Doe er maar één, dan is dat klaar. Die gearriveerd lijkt te zijn en dan zie je dat er achter de oppervlakte een kruis schuilt. Hoe ze het ook noemen. En waarom, broeders en zusters? Er is maar één antwoord, de zonde. De schepping is onderworpen aan de dood en de dood gaat door verder iedereen langs doordat men zondigt. En ik was vrijdag was ik in de Oerdracht in Jouren, want ik loop aan de trombosedienst en ik moest weer prikken. En ik sprak een man, even ertussendoor. En die had het over de ellende in de wereld en Gaza en de slechte Israëlieten en noem het zo maar op. Zeg, heb jij een oplossing dan voor deze ellende? Nou, ook niet echt. Ja, maar van wie is Jeruzalem dan? Nou, uiteindelijk is Jeruzalem de stad van God. Nou, toen kwam hij, dat was op, toen kwam hij op de islam terecht. Hamas doet alleen wat de Koran zegt in de uiterste consequentie. Want zij willen graag sterven als martelaar. En degene die als menselijk schild gebruikt worden, geven ze ook die status. Want dan komen ze in het paradijs, whatever that may be in de islam, daar ga ik verder niet op in. En dat, ja, dat tekent ook de ideologie. En vergeet nooit, zei dat er in Soera, dat is hoofdstuk in de Koran, Soera 2, hoofdstuk 2 dus, Gaya, dat is vers in de Koran, 2:93, staat, er staan er meer, maar deze die herinner ik me, dood de ongeloven overal waar u hem tegenkomt. En dat zijn wij. Het is natuurlijk uiteraard verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt, maar je moet het wel in de juiste proporties zien. Ja, maar waarom doet God dan, om het verhaal kort te maken, aan de ellende in de wereld? Ik zeg, nou, dan heb jij geluk. Zo. Ik begon een beetje boos te worden. Ik zeg, ja, dan heb jij geluk. Ik zeg, maar God kan maar op één manier, met die heb je het gesproken, iets doen aan de ellende in de wereld. Want dan laat het nu gebeuren. Ik zeg, dan moet je maar in Matteüs 13 kijken, dat de dodelijke de tarwe, die opgroeit dat de wereld vergaat. En waarom doet dat God dat? Waarom verdraagt hij de ellende, om het zomaar eens te zeggen? Omdat hij graag wil dat iedereen tot geloof komt. Daarom doet hij dat. Dus als jij nog niet tot geloof gekomen bent, zal ik maar opschieten. Want daarom doet God dat. Nou, toen vond hij al verzoening wel een goed idee. Ik heb hem kort het evangelie uitgelegd. En toen denk ik, nou, kappen hiermee. Ik heb hem op Christus gewezen. Het klinkt zoals een dooddoener, alsof de kerk niet serieus met de problemen omgaat. Al die fouten, al die rampen, al die zonden, al die dood, al die graf, al die vliegtuigen die neerstorten en noem het zomaar op, wordt simpelweg afgeschoven op de zonde. Men heeft een antwoord. Veelal reageert de wereld op het christelijk antwoord op die manier. Maar het is wel het antwoord. Want het zondeprobleem, broeders en zusters, is de kern in feite van alles. En al de inspanningen van alle regeringsleiders, van Obama tot weet ik niet wie, en Poetin en noem ze zo maar op. En alle beloften die gebroken worden, kunnen het zondeprobleem niet oplossen. Naamans leven staat op zijn kop, broeders en zusters. Dat is het geval omdat hij er zelf niks aan doen kan. En ons leven staat op zijn kop. Er zijn artsen die medische wetenschap bedrijven, wonderen soms verrichten, maar de gevolgen van de zonde worden niet overwonnen. En Naaman weet dit. En eigenlijk weten we het allemaal. Allen hebben gezondigd. En missen door eigen schuld Gods heerlijkheid en torsen de morele schuld ten opzichte van God met zich mee. Wij mensen kunnen veel. Maar het zondeprobleem lossen we niet op en de gevolgen evenmin. Nou, laten we eens gaan kijken wat die slavin in het huis van Naaman ons leren kan. Een jaar of 15, 16 schat ik haar, dat kan ik natuurlijk niet hard maken, want dat staat niet in de Bijbel. Maar ze moet in dat huis goed behandeld zijn, want ze voelt mee met haar meesteres. En van haar verneemt ze waarschijnlijk, Naaman is ongeneeslijk ziek. En kijk, hier is een ambassadeur van God. Hier is iemand die, zoals Paulus dat noemt, een medewerker is van God en die uitroept, laat u met God verzoenen. Het is de desperado's in het land, die het land onveilig maken, geroofd, op de slavenmarkt terechtgekomen, verkocht en als cadeautje gegeven aan de vrouw van Naaman. Nou, daar sta je dan, als meisje van een jaar of 14, 15, 16, van huis en aard verdreven. Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Nou, ik zeg er dat nog niet na, bij wijze van spreken. In zo'n ziektegeval. Dan gaan we steeds nadenken. Is het Gods wil? En van alles en nog wat hebben we erbij. En mogen we dit wel verlangen? Enzovoort. Al die vragen komen bovendrijven. Nee, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Die zal hem wel verlossen van zijn melaatsheid. Naaman gaat leren dat er een profeet in Israël is. Dus, er gaat het hele gebeuren op weg. Trouwens, even tussendoor. De christelijke kerk zou in de wereld moeten doen wat hier dit meisje ons laat zien. Je niet schamen voor de boodschap van het evangelie. Het serieus nemen, gij zult mijn getuigen zijn, je niet schamen. Want het is de enigste weg tot behoud. Dan lijkt het in wereldse ogen een dwaasheid, dat evangelie. Want Paulus weet, hij heeft het een openbaring ontvangen. rechtstreeks van Christus. Dat kun je lezen in 2 Korinthen 12, hij heeft Christus ontmoet op de weg naar Damascus. Hij heeft het niet van horen zeggen. Ja, in de wereld vindt dat maar dwaas, die boodschap. Het evangelie en kracht God tot behoud. Ja, wat houdt het dan in? Een timmerman, een misdadiger die aan het kruis gestorven is en begraven is. En dan die christenen die geloven, dan zeg ik het een beetje plastisch, want het is een dierbare boodschap. Dat hij is opgestaan uit de dood. Nou, dat zit nog bij wijze van spreken. Nou, hij zegt, hij leeft echt hoor. En ja, dat is dan voor de zonden. Nou, als het dat dan is, is het onze wens, broeders en zusters. Want dat meisje leidt een weg, wijst een weg. Dat als wij in een situatie zitten van rouw, van ziekte, als je leven op je kop wordt gezet, en het kan maar zo, dat we dan een arm om de schouder voelen en een broeder of zuster die wijst op Jezus, bemoedigt, samen bidt om genezing, troost. Nou, in ieder geval, Naaman die grijpt die laatste stro allemaal en gaat met goud, zilver en geschenken op weg naar Samaria. Hij zal wel wat voor opschudding verzorgen in die stad. En dan komt hij bij die koning aan en overhandigt de brief. De koning die leest dat. Scheurt zijn kleren. Nou is dat niet helemaal scheuren hoor. Ze scheurt er een stukje af aan de onderkant. Ben ik een god of god dat ik doden levend kan maken? Hij zoekt oorlog. Nou, die koning had zich helemaal niet zo hoeven aanstellen, om het zo maar eens te zeggen. Want die had onmiddellijk moeten begrijpen dat een koning zich richt tot een koning en niet tot een profeet. En dat hij alleen maar hoeft door te sturen. Meer niet. Een koning richt zich tot een koning. Je hebt etiketten tenslotte aan het hof. Nou, Elisa, die woont in Samaria, die heeft daar een huis. Hij bereist het land vanuit Samaria. En ja, die hoort ervan. Stuur hem maar naar mij toe. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Broeders en zusters. Ziet u hier dat Naaman de kans van zijn leven krijgt. Om de God van Israël te leren kennen. Je had jaren geleden een EO-programma. Ja, Catherine op zoek naar God. Ja, we hebben er meer mee gedaan. Maar ze was deze week nog voor de televisie met De Slimste Mens. Wat mijn vrouw erg mooi vindt. Zodoende kwam ik hem weer een keer tegen. En die had een gouden kans om Christus te vinden. Die ze niet heeft gepakt. Ik oordeel niks. Ik weet niet wat er verder gebeurt. Maar op dat moment heeft ze een kans gemist. En mijn vraag aan u is, als u nu die kans krijgt, grijpt u hem dan? Ik hoop dat als u en ik, als wij die kans krijgen, dat we die met beide handen aangrijpen. Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop, doe die deur van je hart nou een keer open. Dan zal ik avondmaal met je houden en jij met mij. In geval van ziekte, het gebed van de rechtvaardige is krachtig in zijn werking. Zo vertaal ik Jacobus graag. Het is een actieve vorm daar. Trouwens, die zin in Jacobus die kan op 7 manieren vertaald worden. Dus we kunnen nog wel even. Maar ik pak het actief. Ik heb ze alle 7 trouwens nagelopen. Is krachtig in zijn werking. En laat ze over de zieken bidden. Terwijl ze met olie zalven in de naam van de Heer. En het gebed van geloof zal de zieke genezen en de Heer zal hem oprichten. Dat is een troost. En in rouw, dit zeg ik u met een woord van de Heer. De gestorvenen blijven niet achter. Maar we hadden in een ogenblik samen met de gelovigen die nog in leven verheerlijkt. En gaan de Heer tegemoet in de lucht om daarna weer met hem terug te keren naar de aarde trouwens. Wie bidt ontvangt. En dit simpele. Dat simpele kinderlijke van het christelijk geloof. Ja, dat brengt zo vaak verwarring. Zo ook bij Naaman, als hij bij Elisa aankomt. Dus Elia, Lisa en zijn opdracht. Naaman komt met die hele imposante karavaan voor dat huisje. Het schat nog niet dat het een villa is geweest. Bij Elisa. En dit lees ik zo, dit gedeeltetje. Geazi steekt zijn hoofd op het hoekje van de deur zo. Baat u 7 keer in de Jordaan en zult rein waar de bondeur dicht. Zo lees ik het. Zo komt het bij mij over. Hij zal naar buiten zijn gekomen, maar het was gewoon een hele korte boodschap. En Naaman die gaat opgetogen naar de Jordaan toe. Nee. Hij is zo kwaad als een spin. Hij wil flink boos terug. De Jordaan is in zijn ogen maar een modderstroompje. Als het zomer is, heeft hij bijna gelijk ook. Want dan is het niet zo'n grote stroom. Ik heb hem van ver af een keer gezien in de zomer. Maar dat viel me dik tegen wat de Jordaan dan inhield. In de winter en de regentijd schijnt hij wel wat te bruisen. Maar anders is het zo'n geweldige rivier niet. Zijn die heldere rivieren de Albana en de Pfarpar niet beter als dat stinkriviertje de Jordaan? Ik verwacht een hele genezingsceremonie. De profeet komt naar buiten, roept de naam van zijn God en strijkt over de zieke plek. Een bezwering neemt die melaatsheid weg. Nee, ga naar de Jordaan. Dompel je 7 keer onder en je zult rein zijn. De groeten! En kijk. Dan komen zijn dienaren. Naaman schijnt inderdaad een hele goede meester te zijn geweest. Zijn naam eer te hebben aangedaan. Mijn vader, zeggen ze. Dat is een beleefde, maar ook een aanspraak die verbondenheid geeft. De NBV vertaalt dit trouwens veel te vrij. Mijn vader staat er ook in het Hebreeuws. Als de profeet u wat moeilijk zou hebben opgedragen, dan had u niet geaarzeld. En nou hij zo makkelijk dingetje zegt, nu, nou ja, Naaman luistert, gelukkig. Hij keert op zijn schreden terug en gaat zich 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Broeders en zusters, met een voorbeeldje. Stel dat er een touw aan de Eiffeltoren hing. En dat er gezegd werd, dan moet je 3 keer inklimmen. Dan kom je in de hemel, in het hemelse paradijs. Wat dacht u dan? Ik heb zo het flauwe vermoeden dat er 3 rijen dik stond. Ja, degenen die hoogtevrees hebben zoals ik, die vallen buiten. Ik klim er echt niet in. In de gym op de middelbare landbouwschool moest ik in een touw. Oh, lieve grotjes, als ik 3 slagen gedaan had, dan werd het maar licht in mijn hoofd. Echt, ik kan het niet. Ik kan me nog herinneren, we hadden thuis zo'n klim opstaan. En mijn vrouw was in de verwachting van haar eerste kind. Onze oudste zoon. En die klim op, die moest eruit. Waaraf. En wij hadden een ladder gehuurd. Want we hadden die zaterdag iemand die de dakkapel zou schilderen. We woonden net in ons nieuwe huis. Nou zei Hilda, hup, naar boven, want die klim op. En ik een paar trapjes op. En ik ga hem vertrekken dan die klim op. Hij viel gelukkig naar beneden. Nog even hoger, want dat takje moet ook mee. Nou, ik dacht, een trapje. Oh, ik heb de klimopper afgekregen. Onderaan afgezaagd. Maar die vreet de muur op. En die nacht erop lag ik omgekeerd in mijn bed. Wat haal jij uit? Werd er gezegd. Ja, ik droomde dat ik naar beneden kukkelde. Dus voor mij was het totaal onmogelijk als ik de Eiffeltoren in moest klimmen. Maar niemand hoeft de Eiffeltoren in te klimmen. Naaman geeft toe dat een inspannende weg had hij gedaan En nu iets makkelijks. Ja, waarom doen mensen dat nu? Omdat ze zo graag iets willen verdienen voor zichzelf. En dan bij God kunnen aankomen. Kijk eens, heren, mijn goede werken zijn toch aardig op peil. Iets bij God in rekening brengen. Maar zo werkt het niet. Door genade bent u behouden. Dat is niet uit uzelf. Dat is niet door werken, opdat niemand roemen. Door het geloof. Nou, dan gaat Naaman de Jordaan in. Nou ja, toe dan. Plons, plons, plons. De zevende keer plons. Ik ben rein. Ik ben genezen. Kijk. Daar kun je een lijn leggen naar Christus en zijn kruis. Geloof. Sommigen zeggen er zijn vele wegen die naar Rome toe leiden. Dat zal dan wel, ik ben er nooit geweest. Maar er is maar één weg naar het eeuwige leven. En een ander is er niet. En een ander komt er ook niet. Dat is hem. En dat is zoveel hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven, zichzelf vrijmoedigheid gegeven. Exousia kun je ook zo vertalen. Om zichzelf een kind van God te noemen. En broeder en zuster, het kan groeien in je leven. Zodat je die vrijmoedigheid krijgt om dat te beleiden. Het kan ook werken omdat je kiest. Kiest omdat God voor jou kiest. Ziet, ik heb het nog niet. Ik ben niet opnieuw geboren. Ik mis het koninkrijk. Dat je hem dankt. Dat hij voor jou is gestorven. Niet voor de buurman, die mag voor hemzelf bidden. Ook niet voor de dominee, want die moet het zelf ook maar opknappen in dit geval. Nee, voor jezelf. Naaman gaat de weg die hij door geloof moet gaan. En wij hebben die weg door geloof maar te gaan. Het kruis redt, vergeeft, verzoent. Hij keert terug naar Elisa. Wil alles wel geven, maar Elisa wil niks hebben. En dan krijgt hij een last aarde mee van 2 muildieren. Waarom is dat nu? Dan kunt u lezen verderop na de 10 geboden in Exodus 20. En ook in, wat even kijken, Deuteronomium 12. Daar vind je dat ook. Daar wordt namelijk de Israëlieten voorgeschreven op welke manier ze een altaar moeten maken. Moet u maar eens lezen. Dan mogen ze namelijk geen gereedschappen bij gebruiken. Zodoende dat Elia op de Karmel 12 steentjes op elkaar stapelt die hij toevallig tegenkomt. Dan zijn er in Israël wel veel stenen. Dat is wel zo. En Naaman maakt een altaar van die 2 lasten aarde. En daar wil hij op offeren. En aan God is ook een begrijpende God. Dat is de laatste les die ik aan u door mag geven. Want Naaman, die moest zijn werk doen. En nu hij genezen is, kan hij dat doordoen. En die koning die leunt op zijn hand met zijn rechter. En die gaat buigen. Dus Naaman moet wel mee. Wil God mij dat dan vergeven? Ja. Er zijn in de wereld en in ons werk bepaalde zaken dat je op de rand moet lopen. Dat is niet anders. En soms is het moeilijk. Ik heb dat ook zelf ervaren, dat dat soms akelig moeilijk is. Hoe ver moet je, hoe ver kun je? Laat de Heere mij dat dan vergeven. En dan zegt Elisa tot hem. Dat geweldige woord wat zo vaak in het Oude Testament staat, wat in het Grieks niet helemaal goed vertaald kan worden. Shalom. Vrede, ja, maar ook rust van binnen. En ook levensomstandigheden die God behagen. Nou, dat leren we broeders en zusters uit de geschiedenis van Naaman. Ik wens u God zegen op deze zondag. En we gaan ons slotlied zingen. Amen. Mag ik samen met u danken, dan halen we in het voorspel de collect op en dan zingen we onze slotzang staande 92 uit het liedboek Nooit kan het geloof te veel verwachten. Want dat is toch zo. Hemelse Vader, dank u wel voor deze preek, voor deze dienst. Dank u voor de kracht om het te doen. Dank u Heer dat u ook aanwezig was. We willen u danken voor het woord wat in het midden van ons als gemeente ligt. Laat het doen wat u graag wilt en wil het heiligen aan ons hart. Wil we ons Heere veilig brengen waar we worden verwacht. Om Jezus wil. Amen.
Broeders en zusters, tot volgend jaar, zo de Heer wil ik leven. Want, ja, ik heb het drie keer opgezet en daar doen we allemaal.
We zoeken er nog wel eentje die openstaat.
Is dat zo? Nou, vooruit dan. Je kent de winter?
Weet ik niet.
Oh, ja, het is wel goed om te zeggen, in de waterkant. Als het niet kwaad is. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. Want de Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Wel